Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozin. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door zuster Bea van de Borre en Jos de Kok.
Het boek Zwerver voor God eindigde dus enkele maanden voor de bevrijding van het land van het communistische juk. Deze bevrijding startte stilaan op 2 mei 1989. Hongarije werd weer een vrije, democratische republiek en zo verlieten de Sovjet-troepen het land. Maar priester István overleed pas op 28 februari 2013. Dus nog een goede 24 jaar na de laatste feiten vermeld in het boek. In dat boek vermeldt hij regelmatig een zekere zuster Bea, waaraan hij, naast vele andere personen en vele Vlamingen, een grote steun heeft gehad. Zuster Bea van den Borre is lid van de geestelijke familie Het Werk. En zoals vorige keer reeds vermeld, is er met haar een grote opname gebeurd per telefoon vanuit Budapest. En daarin vertelt zij ons het verdere leven van priester István. En dit in 3 uitzendingen, waarvan nu het eerste deel. Daarbij maak ik ook gebruik van een samenvatting uit 2011 van de VZW Het Werk der Arendjongskens, die tevens heel veel betekende al die jaren voor priester István. En zuster Bea startte met een bijzondere Hongaarse groet, kenmerkend voor de Hongaarse gelovigen als ze elkaar ontmoeten. En daarna keert ze eerst eventjes kort terug naar het verleden, wat reeds in het boek wordt verteld.
Ik wil iedereen groeten met een Hongaarse groet die we hier eigenlijk de gelovigen onder elkaar. Ik moet zeggen, geloof zij Jezus Christus. In het Hongaars, dit jaar is Sekos Oer Jezus Christus en mijn antwoord in eeuwigheid. Amen. Minder rukje, amen. U hebt veel over hem natuurlijk gehoord door de voorlezing van het boek Een zwerver voor God. Dat is natuurlijk een periode die in zijn leven ook een zekere periode weergeeft en die dan een einde vindt door het communisme ook. We weten dat hij zich veel voor kinderen heeft ingezet, maar dat hij ook een dure prijs daarvoor heeft moeten betalen met dikwijls daarvoor in het gevangen opgenomen geweest. Wat bij priester Stefan zeer belangrijk was in zijn leven, was zijn priesterschap. Hij is daarvoor ook te voet naar Vlaanderen gegaan om dit grote ideaal te bereiken. Hij heeft van God ook een grote gave gekregen dat hij een biddende ziel was. Het was ook zeer belangrijk in zijn leven en daarnaast ook nog een grote gave, een zeer vaderlijke uitstraling en een grote liefde voor de mensen, dat wil zeggen voor de zieken, voor de armen, voor iedereen en vooral voor de kinderen. Hier in Hongarije was hij de enige praktisch na de oorlog, of tijdens de oorlog, die zich om weeskinderen inzette. Het hele land wist dat en de priesteren van heel het land stuurden hem daardoor ook een wezenkinderen. Vandaar dat hij op korte tijd zeer veel wezenkinderen moest verzorgen. Wat in die tijd natuurlijk een zware opdracht was. Nu, degenen die zich met wezenkinderen bezighouden, die krijgen van heel de wereld geld en steun. Maar priester Stefan kon eigenlijk alleen maar op Vlaanderen rekenen. En natuurlijk ook op de goede wil hier van de mensen. De boeren die gaven hem eten enzovoort voor de kinderen. Maar eigenlijk de grootste steun van Vlaanderen. Nu natuurlijk, na zoveel gevangenissen, kon hij dat niet meer op deze wijze doen. Hij probeert natuurlijk altijd nog, kinderen te begeleiden, maar ik kon ze dan alleen maar in familien onderbrengen, waar dat door de families begeleid en ook de kinderen.
Zeer belangrijk in het leven van priester István was de periode na zijn laatste gevangenschap, een gans jaar in het strafkamp in de Markosstraat in Boedapest na een schijnproces. Hij kwam toen vrij op 28 november 1972. Dit betekende een keerpunt in zijn leven, vooral omdat hij dan voor geen weeskinderen meer mocht zorgen. Na de val van het communisme mocht hij dan wel terug binnen in een staatsweeshuis.
Hij had dan ook een mogelijkheid gekregen in een staatsgesticht, waar eigenlijk de directrice een geheime zuster was, die hem zeer graag gaf en die hem vele mogelijkheden gaf. En heeft daar ook kunnen een kapel inrichten en iedere week daar de heilige mis opdragen voor de kinderen en godsdienstonderricht geven.
Zo kon priester István toch nog eens met een 20-tal kinderen een heerlijke vakantie doorbrengen aan zijn geliefde Balatonmeer. Ook verscheen het boek Zwerver voor God in het Hongaars en bereikte in 1991 een verkoopcijfer van 55.000 exemplaren. Hij verzorgde verscheidene spreekbeurten en kwam zelfs enkele keren op de Hongaarse televisie. Maar we hadden gehoord hoe, na zijn laatste opsluiting, hij zich meer richtte op het bezoeken van gevangenen, zieken in de ziekenhuizen, de ouderen en inspringen in parochies.
Daarnevenbij heeft hij natuurlijk ook zijn priesterwerk verder gezet. Ik kon niet meer zo die kinderen verzorgen gelijk hij toen deed, maar over families. En natuurlijk, heel de stad was dan zijn parochiaal gebied geworden. Hij heeft veel rondgelopen om de oudere mensen te bezoeken, het sacrament te brengen, de zieken in het ziekenhuis. Zodat zijn dag eigenlijk vol was met heilige missen, met ouderlingen bezoeken, met familie bezoeken en ook met kinderen. En de kinderen zagen hem ook zeer, zeer graag. Ik heb het dikwijls gezien hier in de kapel, want er zat veel in de kapel te bidden. Die kwamen dan en zochten hem altijd op. Ik herinner me nog, als hij gestorven was, een klein meisje van 4 jaar, kwam in de kapel hem opzoeken. Waar is de priester? Er is niet hier de priester. En dan zo met haar handjes open ging ze naar beneden. Hij is gestorven, heel droevig. Zo, die had een ontstekende aantrekkingskracht voor kinderen en ook voor de mensen. En nu nog zeggen ze, het is zo spijtig dat hij niet meer hier is. Ik zeg, Atja heeft een grote charisma gekregen van God, een liefde voor de kinderen. En ik zie dat die liefde nog verder gaat, ook in de eeuwigheid. Het is een gave die God gegeven heeft en die hij niet wegneemt, ook niet in de eeuwigheid. En wat nu voortdurend opvalt, dat hij van de eeuwigheid uit nog verder voor kinderen mag zorgen.
Wat zuster Bea bedoelde, hoe hij verder na zijn dood nog voor kinderen kon zorgen, daar komen we later op terug. Bij de eerste democratische parlementsverkiezingen van april 1990 nodigde Stefaan alle verkozenen uit voor een dankmis in de Sint-Stefanus-basiliek in Boedapest. Op zijn beurt mocht Stefaan de historische eerste parlementszitting meemaken. En hij pleitte ervoor een kapel in te richten in het parlementsgebouw. Uiteindelijk kwam er geen echte kapel, maar wel een bezinningsruimte. Uit zijn levensverhaal herinneren we ons zijn ontelbare bouwwerken die hij heeft verricht. Maar zijn belangrijkste verwezenlijking is toch wel die putkapel of bronkapel of boetekapel op de Vrijheidsberg aan de westrand van Boedapest.
Maar God heeft hem dan op een andere wijze een nieuwe opdracht gegeven in zijn voorlaatste gevangenis, wanneer hij daarvan terugkwam. Door Gods voorzienigheid heeft hij hier een kapel gekregen die totaal vervallen was, op de Vrijheidsberg. Dat noemde men de bronkapel. Omdat eigenlijk hier op de Vrijheidsberg een hoofdbron was die de hele stad toen water gaf. En vandaar het kwam eigenlijk ook het water naar de bron hier aan de kapel. Maar als hij dat gekregen heeft, was de kapel helemaal vervallen. In die zin ziet je dat God in zijn voorzienigheid nu een ander aspect nog meer betoonde in zijn leven. Dat was zijn priesterschap en gebed. Want die kapel was tenslotte nog een bedevaartplaats. Het gaat hier weer om kinderen. Men ziet dat kinderen bescherming uit het leven van de priester Stefaan niet uitgesloten was. Een kind is hier toen met zijn paard naar beneden gereden, waarschijnlijk naar huis, naar de boerderij. Want hier waar de bron, stond hier een bron in de nabijheid van die kapel die toen nog niet was. Hier groeiden toen druiven, maïs, koren, alle mogelijke aardappelen. En dat kind is hier in de nabijheid gereden en ergens moet het paard onrustig geweest zijn, heeft dat kind van zich afgesmeten en dat kind is in de bron terechtgekomen. Dat paard is dus helemaal alleen naar beneden gereden en de ouders die s'avonds dat kind nog niet terugzagen, begonnen onrustig te worden en zijn dan op de sporen van het paard naar boven gegaan eigenlijk. En daar hebben ze dat kind naast de bron gevonden en dat heeft gezegd: een wonderschone dame heeft mij met haar kleed boven de waterspiegel gehouden en zo ben ik daar niet ingevallen. Natuurlijk een wonderschone dame, wie kon dat zijn? Dat was een gebied waar misschien alleen maar vogels vlogen, maar eigenlijk alleen maar werkmensen kwamen, maar anders niemand. En daarom zeiden ze dat kan alleen maar ons lieve vrouw geweest zijn. En uit dankbaarheid voor de redding van dat kind bouwde zij dan hier een kapel ter ere van ons lieve vrouw. Dat was in 1752. En sindsdien zijn de mensen dan hier altijd komen bidden en hebben naar de plaatjes die we gezien hebben, naar de ex-foto's die hier waren, hebben we gezien dat er zeer veel gebedsverroeringen waren toen hier. En dat vervallen kapelke kreeg Reguetje István, dus Reguetje Atja, kreeg dat als bescherming, want als priester was ze ergens niet meer, ik moet bijna zeggen, een vrije vogel. Van de staat had hij geen werk, ook van de kerk ook niet, maar dat kapelletje kon hij dan mee doen wat hij wilde. De priester zei, dat gaat u zeker niet benadeligen, daardoor gaat je zeker niet in de gevangenis vliegen. En hij was natuurlijk zeer blij, want dat was een specialiteit van hem, kerken bouwen, alles in orde maken. Wat moet zeggen, als je ergens een nieuwe opdracht kreeg, als toen als kaplaan of als priester, Het eerste was altijd niet zichzelf installeren in een schone parochiegebouw, maar eerst en vooral een kerk bouwen, dat de gelovigen naar huis konden komen. En hier is juist hetzelfde. Hij heeft dan alles gedaan om dat kapelletje in orde te brengen. Waar de mensen kwamen, er was hier eigenlijk zeer veel te doen en weinig plaatsen. Hij heeft dat maar stukwijze kunnen vergroten. Doordat het eigenlijk een kapel was en een kind die dat eigenlijk veroorzaakt had, die eigenlijk door ons lieve vrouw gered worden is, heeft hij dan onmiddellijk in zijn priesterlijke ziel, moet je zeggen, gezien dat we voor de jeugd moeten bidden en voor de mensen die niet in een waterput zijn gevallen, maar in een diepe, zedeloze put. En dat onze lieve vrouw alleen die kan helpen. Daardoor heeft hij dat kapelletje de naam gegeven als boetekapel. Daarom is de hoofdbezigheid hier ook van de gelovigen te bidden. Voor de eerherstel van het sacrament, voor de eerherstel van alles wat van God komt en niet meer met eerherstel beleefd wordt. Hij heeft in zijn biddende ziel heeft hij zeer veel uren hier geweest. En dat voelt je nu ook aan de kapel, dat het doordrongen is van gebed. En dat zegt iedereen die hier komt, dat is hier helemaal iets anders dan in een andere kerk. Wij doen ook iedere donderdag heel de nacht aanbidding. De kapel is open de hele dag. Het sacrament is uitgesteld achter een glas, zodanig dat we dat mogen kunnen openhouden. En dat was eigenlijk voor priester Stefan een zeer grote vreugde dat hij dat nog heeft kunnen doen op het laatste van zijn leven.
Even bij te vermelden dat er in 1990 nog een kleine torenbouw was bijgekomen, en op 8 december 1990 wijdde de bisschop van Vaats de vernieuwde putkapel in. Maar in 1998 kwamen er nog verbouwingswerken naast de kapel, met een grote ontvangstzaal beneden, een appartement en tevens een Minzenti museum. De ontvangstzaal werd ingezegend door priester Frans Willepit van de VZW Het Werk der Arendjongskens, en dat in aanwezigheid van enkele Vlamingen, en het geheel later werd ingezegend door de pauselijke nuncius van Hongarije.
Kapel is op de Sabbatschak, heet Vrijheidsberg. Die heeft daar zo'n mooie uitzicht naar de stad. Toen ik dat in het jaar 1969 had kunnen kopen, dat kleine kapel, dan waren daar nog geen huizen. En juist tegenover ons beneden, aan de andere kant van de Donau, is het parlementgebouw. En wat ik dan zo vreselijk vond, dat op de top van het parlement was een geweldig grote ster, ja, de rode ster, altijd verlegd. En ik heb zo gebeden, dat mocht die rode ster daar eens verdwijnen. En dat ik mocht in dat kleine kapelletje het eeuwige licht doen branden. En God zij dank, dat is feitelijk al zo gebeurd.
Zoals reeds vermeld is zuster Bea van den Borre lid van de geestelijke familie Het Werk. In het boek Zwerver voor God staat de ontmoeting vermeld in het jaar 1969 van Istvan met stichteres, moeder Julia Vrage en zuster Bea. We zagen ook hoe Istvan reeds na de voorlaatste gevangenschap en zeker na de laatste een echte zwerver was geworden en zijn taak met de weeskinderen zeer sterk was verminderd onder druk van de communistische overheid. Hij richtte zich toen nog veel meer op het spirituele en sacramentele. En onder andere in deze gemeenschap Het Werk en in haar stichteres ontmoette Istvan zijn gelijke. Maar in de jaren 30, en hier zien we de werking van de goddelijke voorzienigheid, was er een korte ontmoeting tussen moeder Julia en priester Istvan, toen nog student, seminarist, in de kerk van Geluwe. De pastoor van Geluwe was toen priester Cyril Hilleware, de biechtvader van moeder Julia en mede-oprichter van deze gemeenschap.
Er was een geestelijke band. Moeder Julia die was geboren in Geluwe en heeft daar ook haar jeugdjaren geleefd, totdat ze eigenlijk vandaar van Gods genade door het werk weggeroepen is. En Istvan, toen Stefan, priester Stefan, toen nog seminarist, was altijd bij zijn beste vriend Arnold Keskere, die van Geluwe was. En hij kwam dan iedere dag daar, als hij daar verbleef in de vakantie, want ik kon je niet naar Hongarije iedere keer gaan. Was eigenlijk niet mogelijk. Eerstens de afstand niet en tweedens, zo politisch was het niet altijd mogelijk dat hij naar huis kon. Dan is hij veel bij de Keskeres geweest en dan natuurlijk is hij iedere dag daar in de mis geweest. En moeder Julia, toen nog een meisje, was iedere dag daar in de mis. En dat heeft hem zo getroffen dat zo'n jong meisje zo diep innig voor de mis zat te bidden en na de mis ook. En omwille dat hij Hongaar was, had Remy Keskere, een zeer beroemde componist, hij was daar koster ook, speelde hij op het laatst na de mis altijd de Hongaarse hymne. En moeder Julia, die zeer goed kon zingen, was in zijn koor en kende al zijn liederen. En dat kende zij niet. En daarom keek zij een moment naar boven, wat is dat nu voor een lied? En dat moment heeft hij eigenlijk toen genomen om met haar te spreken. En zij heeft toen gezegd, zijt jij die Hongaarse seminarist? Ik zal veel voor u bidden dat u een goede priester wordt. En eigenlijk heeft ze dat zeer, zeer trouw gedaan. En latere jaren, als hij haar dan ontmoet heeft in 1969 hier in Hongarije, is dat terug helemaal opgekomen. Maar we moeten zeggen, als moeder Julia iets beloofde, dan was dat geen woord. Want ze heeft altijd tegen ons ook gezegd, uw woord dat je spreekt moet leven zijn. Uw ja is een ja, uw nee is een nee. Dus als zij gezegd heeft, ik zal bidden voor u dat u goede priester zoudt worden, dan was haar woord levend. En dan heeft ze dat zeker begeleid. En men heeft dat ook in latere jaren zeer ondervonden, hoezeer dat ze hem gesterkt heeft, ook in de jaren van de gevangenis. Zeer veel brieven heeft ze hem geschreven om in zijn priesterschap aan te moedigen, want hij was toch zeer alleen. En daarin was de moeder Julia voor hem een zeer grote steun. Priester Stefan en heeft ook in verschillende brieven haar bedankt dat hij zo dankbaar is voor de steun die hij, en heeft dat ook gevoeld in de gevangenis. Ik zou kunnen een briefje voorlezen die hij toen geschreven heeft, dat hij gezegd heeft, bedankt iedereen die hem in de gevangenistijd zo begeleid heeft met offer en gebed. En dan natuurlijk schrijft hij ook, in de laatste gevangenis heeft nog nooit zo sterk ondervonden het kwaad van de zonde. En hij zegt, zeker, ik ben 2000 dagen in de gevangenis geweest, maar ik zou nog liever heel die situatie opnieuw erleven als 1 uur in de klauwen van een duivel te zijn. En daarom bedankt hij dat hij met zoveel gebed en begeleiding en steun van de Vlaanderen en van zijn bekenden en van moeder Julia ook, dat alles heeft kunnen doorleven. En eigenlijk, van de voorzienigheid, we moeten ook leren in ons leven, in ieder leven, ook in de grote geschiedenis, is het heilsplan God aanwezig. Het loopt gelijk een gouden draad door de geschiedenis. Maar ook in ieder mens zijn leven is die gouden draad van de heilsgeschiedenis God daar. Maar wij zijn soms zo blind en oninteresseerd dat we dat niet zien.
En alzo werd beslist om István dan ook zeer actief bij te staan in zijn apostolaat. Dus juist in een donkere periode in zijn leven, vooral na zijn laatste opsluiting. Ook een periode van grote verandering in zijn apostolaat, dat dan minder gericht werd naar zijn weeskinderen, zijn Arends Jongskens.
De Arendjongs, dat is dan nog verder gegaan, maar met een ander aspect die Regeutje Adja ook van God gekregen, meer met het biddende en aspect. Ik zeg met de kapel en zo, met andere gaven die hij van God gekregen, die dan nog meer tot uitkwam. Dat was geen benadeling voor de Arendjongs, dus in tegendeel, degene die hij hier altijd probeerde te begeleiden, hebben we met hem mee begeleid. Dat is, en ook die van België, ook, die kwamen, het was voor hem altijd een zeer grote vreugde als de Belgen kwamen. En ik moet zeggen, hij leefde nog altijd van die tijd van Vlaanderen en van zijn eerste jaren met de Arendjongsjes hier. Dat is in heel zijn leven bijgebleven. Natuurlijk is hij ouder geworden, zijn mogelijkheden zijn door de omstandigheden begrensd geworden en daarom heeft God het zwaarpunt ergens anders gelegd.